Hallo en welkom bij aflevering 81 van de NLNX Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en meer omzet. Mijn naam is NLNX en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar. Vandaag het gesprek met ondernemerscoach Ditta van Vark. Ditta is sinds 2006 zelfstandig. Ze helpt vooral intuïtief en spiritueel onderlegde coaches. Ze helpt ze om alle remmen los te gooien, zodat ze meer ideale klanten krijgen en met hun talenten het verschil kunnen maken voor die mensen. Ze is auteur van het boek Geld Genererende Gesprekken. Het is haar missie om de wereld te verbeteren. Dat kan ik echter niet alleen. Iedere coach heeft waardevolle ervaringen en levenslessen opgedaan. Als deze coaches meer klanten krijgen, kunnen we samen het leven van anderen en daarmee de wereld mooier maken. Veel plezier met de openheid van Ditta. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hey, hallo Ditta.
Hey, Erno, hi.
Hoe gaat-ie?
Ja, lekker.
Ja. We kennen elkaar een tijdje. We hebben af en toe contact. Niet heel vaak, maar wel af en toe. En jij doet eigenlijk heel veel dingen die lijken of ik doe. Je werkt met dezelfde soort klanten. Je hebt dezelfde soort dingen meegemaakt. Je bent in hetzelfde jaar begonnen als mij. Dus we zijn heel erg aan elkaar gewaagd, zeg maar. Maar het is alleen maar goed. Want volgens mij is er overvloed en is er ruimte zat. Dus dat kan geen enkel probleem zijn. Ik zat je site te bestuderen. Mm-hmm. En met name het over jouw gedeelte. En daar zijn toch een paar dingen die daar die opvallen. Zoals eerst al zei, je bent in 2016 zelf begonnen. Mm-hmm. Maar je had het over het zichtbaar zijn. En dat je de helft van een tweeling bent.
Ja, klopt. Ja.
Wat was volgens jou dan dat je niet zichtbaar genoeg was dan?
Ja, dan gaan we echt helemaal terug in de tijd. En dan komen we uit in 1970. En dat was een tijdperk wat al begon met dat we geen echo's hadden. Dus toen ik geboren werd, was sowieso al niet bekend dat het een tweeling zou zijn. Dus dat was het eerste stukje. Ik was als eerste. En wisten dus niet dat het een tweeling werd. Maar mijn moeder had toen zoiets van, hey, toen ik eruit was, van volgens mij moet er nog een komen. Want haar buik daalde in en toen zag ze nog een kindje en die lag dwars. En het effect toen was paniek. Wat moeten we doen? Het kind ligt niet goed om thuis geboren te kunnen worden. En ik ben in een klein dorpje onder Tilburg in Oosterwijk geboren. En op dat moment hebben ze ambulance gebeld. De verloskundige kon op dat moment niks. Dat heeft een hele tijd geduurd voordat de ambulance kwam. Uiteindelijk zijn we met z'n allen naar het ziekenhuis in Tilburg gegaan. En 1:20 later is mijn zus geboren. En mijn ouders zijn helaas overleden, dus ik kan het nu niet meer aan hun vragen, toen ik dat inzicht kreeg. Maar dus die eerste 2-3 uur, de vraag die ik nu heb, wat hebben ze eigenlijk met mij gedaan?
Yeah.
Dus er was paniek. Ik was er al wel, maar er was ook aandacht voor het kind wat nog moest komen, wat heel logisch is natuurlijk. Maar ergens heb ik daar, en dat heb ik wel later ontdekt toen ik een jaar of 3 was, heb ik wel besloten van oké, ik moet het maar zelf runnen. En toen ik 3 was, was een periode waarin mijn ouders naar een nieuw huis gingen kijken. En mijn zusje en ik samen thuis waren. En ja, ik was verdrietig, zij was verdrietig. We misten onze ouders, maar er was wel oppas. Maar wat die oppas deed, was een foto maken van haar en mij. Omdat ik haar zo'n lief kusje op de wang gaf. Daar had ik ook al zoiets van, goed, als anderen ons niet zien, dan moet ik het zelf maar rooien. Dus daar heb ik wel een hele lijn in van het gevoel van niet gezien worden. Maar goed, er is een omstandigheid waardoor er even geen ruimte voor mij was. En dan maak je beslissingen gek genoeg in het leven. Dan doe ik heel onbewust. Maar soms dan voetjes in je leven als je aan het ontdekken bent wie je bent en wat je te brengen hebt op deze aardbol. En dan denk je van ja, daar heb ik toch wel keuzes gemaakt. En daardoor ben ik leergierig geworden. Daardoor ben ik heel zorgzaam naar andere mensen toe geworden. Omdat dat uiteindelijk wel werd opgemerkt. Er werd op zijn minst een foto van gemaakt.
Ja, dan heb je ook dat wel ver over nagedacht. Terug naar de tijd van wat het effect is geweest van wat er toen gebeurd is en wat je nu doet, zeg maar.
Ja, daar zit wel een duidelijke link. Dus de neiging om onder die steen te duiken. Want als je dan op een bepaalde manier opvalt, dat had dan ook wel effect. Ik heb ook met mijn broer over gehad. En ze hebben bij hem pas vrij laat vastgesteld dat hij zwaar dyslectisch is en een stoornis heeft in zijn korte termijn geheugen. Het was hij 17. Je kan je voorstellen, op die leeftijd, dan heb je ook al nodig in het schoolsysteem meegemaakt. En dan werd altijd afgeschilderd als iemand die nooit zijn best deed. En ik herinner me ook nog een gesprek, een moment tussen hem en mijn vader. Ja, ik een beetje ging als volgt. Waarbij ik in mijn boekje zat te lezen als 10-jarige en mijn broer als 12-jarige een tafel in zijn handen omhoog had. En je zoekt het maar uit. En jij gaat maar zelf die houtblokken hakken. En jij bedacht dat het moest komen. En dat ga ik niet voor je doen. Ik ben geen slaafje van je. Waarop mijn vader zei toen. Nou, als je maar zo meer als je zus was. Die ging gewoon lekker goed de best doen op school. En dat doe jij niet. En ook daar heb ik dan ergens besloten van. Oké, ik kan maar beter mijn best doen. Ik kan maar beter hard werken. Ik kan maar beter gewoon een beetje me gedijst houden. Want er gebeurt er ook niks. Als kind merkte ik dan, als ik op de achtergrond was, dan ging het goed. Maar als ik mijn best deed, enorm presteren, dan werd ik beloond. Dus dat was mijn vorm van toch die liefde proberen te krijgen die je dan als kind onbewust zoekt.
En dat speelt nog steeds een rol in wat je nu doet?
Die vertaalslag heb ik nu weten te maken. Want ik merkte wel dat ik dus onder die steen heb geleefd. Maar ik ben wel nu onder die steen vandaan gekomen. Ik ben, zoals je zei, in 2006 begonnen. Daar werkte het met KPN. Ik merkte dat de ziel eruit was. Dat ik geen ruimte kreeg om daar mijn coach hard in kwijt te kunnen. Ik was eigenlijk de projectmanager, de productontwikkelaar, verantwoordelijk voor een groep van mensen. Mm-hmm. En ik had altijd een workshop met ze van, goh, dit is wat we bereiken. Hoe gaan we dat met elkaar invullen? Hoe kijk jij tegen dat eindpunt aan? Hoe ziet dat eruit? Een stukje beeldvorming doen. En dan was ik al een beetje de vreemde eend in de bijt. Maar ik ging ook mensen individueel benaderen. Goh, jij komt in dit project. Wat wil je leren in dit project? En hoe kan ik jou daarin faciliteren? En die ruimte was daar eigenlijk niet echt meer voor. Dus dat was voor mij een reden om eerst nog heel veilig part-time weg te gaan. Dus ik heb 1 dag in de week ben ik begonnen met teamcoaching. En in 2007, ook omdat ik ja, privé meemaakte dat mijn zoontje was, in de buik was overleden, mijn tweelingzoontje. Ja, dan ga je nadenken over wat is nou echt belangrijk in het leven.
Ja.
Dat was voor mij een reden om weg te gaan bij KPN. En daar voelde ik al, ik wil wat betekenen in het leven van een ander mens. Omdat sommige mensen gewoon ongelukkig zijn in hun werk. Dat kan anders. En dat is met teamcoaching begonnen.
Ja, want je kaart het al aan, maar ik had op je site ook gezien. En daar was ik wel over verwonderd, misschien een goed woord. In 2005 ben je in je buik je eerste kindje verloren. Of eigenlijk was het je tweede kind. Maar,
ik heb 2 kinderen en had een buik verloren.
Ja. Klopt. En in 2006 ben je voor jezelf begonnen. En dat was ook het jaar dat je het tweede kindje verloren was. Was je toen al voor jezelf begonnen?
In 2005 heb ik inderdaad mijn dochtertje Venne verloren in de 20ste week. Toen liep ik wel rond van ja, wat moet ik nou doen? En ik had toen een coachprogramma waar ik individueel gecoacht werd. Via die dame ben ik uiteindelijk van weet je, ik moet gewoon die stap zetten. Ik moet daarmee aan de slag gaan. Bij 1 januari 2006 kreeg ik gelegenheid om ook nog bij KPN een workshop over ondernemen te doen. Met als gevolg dat ik 1 maart 2006 me heb ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik wist toen al wel dat ik in verwachting was van de tweeling. In april 2006 was er een echo waarbij ze vaststelden dat de verhouding tussen het vruchtwater tussen de een en de ander scheef lag. De een lag klemmende vliezen, de ander had enorm veel zwemwater. En daar is uiteindelijk een punctie voor gedaan om de gedeelde bloedvaten op mijn placenta te dichten. Maar goed, een dag na de ingreep was 1-2 zwemwater overleden. Maar ik was toen al wel begonnen. Ik was toen part-time aan de slag. Ik had 1 team wat ik mocht begeleiden. En was ook heel trots op. Maar ik merkte ook wel van, goh, Ditta, je hebt nog niet helemaal definitief voor jezelf gekozen. Dus ik had eigenlijk gewoon 2 van die lichtflitsen, die bliksemslichten nodig. Om te beseffen dat ik echt voor mezelf moest kiezen.
Yeah.
Dat KPN echt niet meer bij me paste.
Yeah.
Teamcoaching was al wel heel leuk. Maar ja, ik werd eigenlijk uitgedaagd, zoals ik op terugkijk. Achteraf kan je dan concluderen waar het goed voor is geweest. Kan ik zien van ja, ik moest gewoon echt voor mezelf kiezen. En dat heb ik dan ook bij 1 januari 2007. De dag dat ik terug zou moeten komen naar mijn zwangerschapsverlof, hebben we ons contract ontbonden.
Ja, ja. En heb je, want het staat gewoon op jouw op je site, over jouw verhaal. Ja, dat is toch wel iets heel ingrijpend in je leven. En dat staat gewoon over jouw beeld van je website.
Ja.
Is dat iets wat het is natuurlijk wat rol in jou ligt, maar is dat ook iets wat vaker naar voren komt bij een klanten die daarover beginnen?
Wat ik wel zie is dat de meeste klanten die ik heb toch allemaal hun eigen worstelingen door het leven hebben meegemaakt. En wat ik ze wil laten zien door het op mijn site te zetten is A, die kwetsbare kant mag er zijn. Daarmee creëer je ook een verbinding met iemand, ook al heb je iemand nog niet leren kennen. Je ziet er wel wat herkenningspunten. En tegelijkertijd is het ook een hart onder de riem om aan te geven dat die worsteling juist ook je ergens kan brengen. Dus er zijn natuurlijk twee dromen van mij, die zijn als proefballonnetjes zo ingeprikt. Dus die zijn vervlogen. Maar dat heeft me uiteindelijk wel gevormd tot de persoon die ik nu ben.
Ja.
Ja, ik zeg altijd, je kan iemand niet verder coachen dan daar waar je zelf niet geweest bent. En onder die steen leek het zeker toen ik mijn tweede kind verloor nog erger. Toen had ik echt zoiets van, nou, laat ik maar als mol onder de grond gaan. Het is bizar voor woorden dat je 2 jaar achter elkaar dit meemaakt. Dus ik schaamde me eigenlijk ook wel een beetje en wilde eigenlijk gewoon afhaken. Maar goed, gelukkig liep mijn dochter nog rond, de oudste. En mijn man. En uiteindelijk zie je dan wel weer wat lichtpuntjes. En natuurlijk had ik ook nog mijn tweelingzoontje in mijn buik die gewoon het wel overleefd had. Dus zo diep ben ik gegaan dat ik eigenlijk dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon niet meer onder de mensen. Maar uiteindelijk zie je van, ja, weet je, het brengt me ook wel weer wat. En dan zie je dat KPN niet meer bedrijven waar ik wilde werken. Dat ik met die coaching die ik al deed, daar veel voldoening uit haalde. En natuurlijk mijn kinderen en mijn man, die een stukje levensader voor me bleken te zijn. Een mix van werk en privé. Dus dat zie ik ook bij veel klanten wel terug. En die worsteling die ze dan maken en die balans die ze zoeken. En daar heb ik uiteindelijk mijn weg in gevonden.
Ja. Het eerste jaar ging het dan met je bedrijf gelijk goed, hè?
Ja,
en klopt. Daarna ging het dan minder goed.
Ja, in 2007 ging het ook nog wel goed. We hadden wat leuke opdrachten her en der. In 2008 dacht ik, het was het beste jaar die ik toen had. En ook ruim een ton verdiend aan teamtrajecten, maar ook individuele trajecten die ik deed. Maar daarna schortte het inderdaad. Wat ik later, door erop terug te blikken, maar ook door een salescoach in de arm te nemen. Arno Diepenveen, zeker aan te bevelen, hele goede man. Kreeg ik inderdaad als spiegel voorgehouden van dat ik er te eager in zat. Wat ik nu zie bij een aantal klanten, die variaties zijn bij mij ook al langsgekomen. Dat aan de ene kant durf je soms gewoon niet over je aanbod te praten. Dan heb je gewoon een leuk goed gesprek met iemand. En daarna denk je van, tja, leuk en aardig, maar gaat hij nou eigenlijk iets bij me doen? Dat soort momenten had ik. Maar soms dan zat ik daar koffie te drinken met een oud collega en met mijn oren op stiltjes. En dan is hij, oh ja, ik kan iets voor hem betekenen. En dan, oh, ik kan dit voor mijn zus voor je doen. Maar dat was bij wijze van, en dat is een metafoor die ik nu gebruik, alsof je in een blind date zegt, zullen we trouwen? En dus die mensen hadden zoiets van, ik kwam alleen maar een kopje koffie met je drinken, dit hè. Dus ik zat daar veel te eager in. En daar heb ik nu wat afstand ingenomen en gezien, dat kan ik anders. Ik kan een kop koffie drinken. En in dat gesprek, als een situatie ontstaat dat je wat kan betekenen voor die ander, dan kan je hem de volgende vraag stellen. En dan zeg ik altijd van, goh, ik heb de indruk dat ik wat voor je kan betekenen over datgene wat je nu net vertelde. Zullen we daar eens een aparte afspraak over plannen? En dan overval je iemand, je laat iemand de ruimte om ja of nee te zeggen. En impliciet zeg je dat je wel verstand van zaken hebt op dat vlak waar ze het net over gehad hebben. En dat zijn kleine eye-openers die helpen als je daar een coach voor hebt die je daar naar laat kijken. Maar hoe kom je bij die mensen uit? Wat ligt je wel, wat ligt je niet? Dat is ook wat ik met heb gezien. Van wat ligt meer in mijn natuur en wat niet.
Ja, het klinkt als een hele goede tip in ieder geval.
Zeker.
Als je nu kijkt naar... Eén ding is in ieder geval duidelijk. Je doet enorm veel. Hè? Dus als je naar je sites kijkt, je doet enorm veel. Daar komen ze meteen terug, voor ik het allemaal ga noemen. Maar je verlijkt naar heel veel verschillende sites en projecten en opdrachten en klanten en weet dan wat. Maar wat doe jij voor je klanten? Hoe beschrijf je dat zelf?
Ik vat dat vaak samen in een mix van focus op de essentie. Dus met mensen kijk ik allereerst van wat is nou dat puntje op de horizon waar je naartoe wilt? Waar wil je de focus op leggen? De parallel leg ik vaak van, wil je nou, waar wil je naartoe rijden als je niet om Tom geen uitbestemming geeft, gaat die je ook geen instructies geven. Dus dat is het eerste. Wil je naar Italië of wil je naar IJsland? Dat bepaalt op zich wel je richting. Dus dat is één ding. En dan ga ik ook onder de waterspiegel duiken en kijken van wat zijn nou de belemmeringen waar je tegenaan loopt. Wat zijn je overtuigingen? Wat zijn je drijfveren? Wat is uiteindelijk je missie? En als je dat oplijnt, dan kan je ook boven de waterspiegel aan de slag. En dat is dan het derde deel wat ik doe. Is ook echt aan de slag gaan met mensen. Gewoon heel praktisch dingen uitwerken. Heb je doelgroep niet helder, dan ga ik met je zitten. Dan gaan we samen die doelgroep helder krijgen. Gewoon door een aantal vragen te stellen, krijg je al heel snel een richting waar je naartoe kan. En sommige mensen denken van, ja, moet ik dan heel specifiek erin zijn? Ja, hoe specifieker, hoe makkelijker het wordt voor die tonton. Dus als je weet dat je naar Italië wil en dat je naar Rome wil, naar de Sixtijnse kapel, dan krijg je het helemaal voorgeschoteld in je routeplanner. Maar het is ook al goed om te weten dat je naar Italië wil. En gaandeweg, ga dan rijden, want dan blijf je in ieder geval kennis opdoen. En dan kom je, zoals ik bij teamcoaching ook begonnen ben, en gaandeweg gingen de kranen daar dicht, had ik veel dames die ik aan begeleiden was met focus op docentie. Maar dat werden vooral vrouwelijke ondernemers. En die vrouwelijke ondernemers werden vooral coaches en therapeuten. En nu merk ik dat ik veel met wereldse mensen graag werk, vooral wereldse coaches, die echt het verschil willen maken in deze wereld. En steeds meer zoom je dan in op, nu voor mij die Sixtijnse kapel. Dus ook echt praktisch aan de slag. Dus theorie is leuk. En ik heb ook de nodige programma's en trajecten gevolgd. En waar ik dan altijd toch een beetje op afknapte was dat er heel veel informatie over me heen gestort werd. En dan veel succes. Ga het maar doen. Ja. Ik help het je ook doen. Dus ik ga ook echt zitten. En dat huiswerk doen we ook ter plekke. En je krijgt ook een stukje mee naar huis. Maar daarmee zit dan een wisselwerking dat je echt meters maakt.
Ja. Wat betekent, want je hebt het over wereldse mensen en die het verschil maken. Wat betekent succes voor jou dan?
Dat is een hele leuke vraag. Ja, wat is succes voor mij? Eigenlijk gaat het dan nog niet eens over mij. Voor mij gaat het om dat andere mensen het naar hun zin hebben. Dat zij lekker in hun vel zitten. En als zij lekker in hun vel zitten, zit ik ook lekker in mijn vel. Dat is ook wel de wisselwerking. Als ik lekker in mijn vel zit, dan kan ik ook die gesprekken met mijn potentiële klanten en met mijn klanten voeren. Ja. Dat gaat dan mooi gelijk op. Dus succes is uiteindelijk samen iets bereiken. Dus die win-win. En, ik gebruik als een metafoor die ik van een oom van mij heb gehoord. En hij zegt altijd van dat we allemaal als engeltje op deze aardbol zijn gekomen, maar we hebben maar één vleugeltje meegekregen. Dus je hebt elkaar ook nodig om te vliegen. En als je elkaar erin kan vinden, je hebt die klik in die match, dan kan je dus allebei vliegen. En dat is wat ik wel als succes wil definiëren.
Ja, ja, ja. Jij doet, zoals ik al zei, veel dingen. Ook over de jaren. Je hebt me al verteld dat je wat dingen aan het terugbrengen bent nu. Ja. Maar wat was het moment voor jou dat je je echt succesvol voelde? En ik kan me voorstellen, dus in 2008 had je het over zelfs ruim een ton. En dat is waarschijnlijk na het weer wat anders geworden. Ja. Maar wat was het moment dat je je echt succesvol voelde dan? Het meest succesvol?
Het moment van meest succesvol, ik denk dat dat vooral dit jaar is. En als ik dan kijk naar de afgelopen 2 jaren, waren dat wel met minstens 2 jaren. En dan lijkt ook dat je jezelf je eigen worstelingen weer door moet maken. Waarbij ik op het moment heb gekozen voor, ik ga coaches helpen. Merkte ik van dat ik daar toch nog niet heel erg congruent op was. En daar zat iets in van, wie ben ik nou hè, om dat te doen, om ze daarbij te helpen. Soms was ik bij sommige mensen maar 1 hoofdstuk verder. En dacht, ik ben maar 1 hoofdstuk verder. Maar gaandeweg heb ik wel ontdekt dat 1 bladzijde verder zijn al genoeg is om iemand verder te helpen. Als je zelf ook maar blijft groeien en blijft ontwikkelen, dan kan je die coach voor iemand zijn die waarvan je 1 bladzijde verder hebt gelezen. Ja. En dus de afgelopen 2 jaar waren wel mijn 2 lastigste jaren. Maar wel, als ik er nu op terugkijk, een achtbaan waarin ik door diep dalen ben gegaan. Maar door naar te durven kijken kan zien van dit zijn nu de lessen die ik eruit haal. En daar is mijn programma de Client Commitment Code nu ook uitgekomen. Dat ik dan kan zien, hoe doe je zo'n eerste gesprek? Hoe laat je iemand op zijn gemak voelen in zo'n gesprek? Hoe laat je iemand uiteindelijk zelf inzien wat zijn volgende stap is? En dan gaat het dus niet meer over verkopen, maar dan gaat het over commitment. Dus iemand zegt geen ja tegen een programma, hij zegt ja tegen zichzelf. En dat aanbod wat jij daar gedaan hebt, kan daar passend bij zijn. En dan zegt hij ook ja tegen jou. Maar in eerste instantie gaat het dus over dat commitment. En dat heb ik vorige afgelopen 2 jaar, door zelf mijn neus te stoten en die vraag stellen werkt niet en dit werkt wel. En dan vervolgens had ik 2 dingen die ik eigenlijk kon aanbieden. Ja, dan kunnen mensen geen duidelijk ja zeggen. Dus heb ik eigenlijk 5 elementen ontdekt van als je daar nou op inzoomt, dan kun je ook veel makkelijker iemand ja tegen zichzelf laten zeggen. En dat maakt dat ik dit jaar ook heb kunnen groeien en gezien heb van nu werkt het, nu heb ik de puzzel compleet en nu kan ik hem ook overdragen aan mensen. Zie ik die mensen ook weer groeien.
Ja. Yeah. En komt dat nog weer terug naar de gesprekken die je ooit hebt gehad met Arno Diepenveen, die is salescoach?
Die kennis zit er nog altijd wel in, maar daar zitten toch ook wel hele nieuwe dingen bij. Vorig jaar ben ik ook, omdat ik zelfs tegen die lamp aanliep en gefrustreerd was, en met 2 mensen die in het programma waren gestapt voor de zomer en na de zomer, om moverende redenen weer uit waren gestapt, wat ik heel persoonlijk maakte. Dat is sowieso wel een les van de afgelopen 2 jaar, dat ik probeer altijd van alles nog wat uit. Maar in de afgelopen 2 jaar was ik vergeten dat ik dingen aan het uitproberen was. Dus in plaats van dat het feedback was, zag ik het als een falen van mezelf. En toen ben ik nog in het programma gestapt bij een dame om te kijken van ja, ik ben aan het affirmeren, ik ben EFT-oefeningen aan het doen, ik ben yoga aan het doen, meditaties, van alles nog wat. En nog loop ik vast in een stukje zelfvertrouwen. En daar ben ik nu door die aanpak, en dat is een training die ik nu zelf mag toepassen, zie ik dat ik daar enorme sprongen in heb gemaakt.
Mm-hmm.
Dat noem ik nu alle remmen los. Dus ik heb bij mezelf die rem eraf gehaald. Dus ik was en aan het gas geven. Maar die voet zat ook ergens op de rem. Dus mijn batterij was aan het leeglopen. En nu pas ik dat op mezelf toe. Dus daar ben ik mee begonnen. Maar ik heb nu ook al een aantal klanten waarbij ik die aanpak heb toegepast. En het is echt verbluffend mooie resultaten levert dat op. Dus ja, daar word ik heel vrolijk van.
Ja.
Dat mensen zelfs nog harder groeien dan ik.
Ja.
Daar word ik heel trots op.
Ja. 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 Tegelijkertijd ook een beetje frustrerend, toch?
Ja, stiekem wil ik net zo hard groeien als hij. Ja, klopt. Laat ik daar eerlijk over zijn.
Ja, het is gewoon een herkenbaar gevoel, dat bedoel ik alleen maar te zeggen.
Ik snap waar die vandaan komt. Ja.
Wie is jouw grote voorbeeld?
Dat is niet één persoon. Dat is wel meer mensen die mij inspireren. Of het dan echt een groot voorbeeld is, weet ik niet. Maar mensen die mij inspireren zijn onder andere Deepak Chopra. Ik volg nu iemand die heet Jim Self van Mastering Alchemy. Dat zijn mensen die wel met de grotere bewegingen in de wereld bezig zijn. Ook Greg Braden volg ik daarin. Dat zit zeg maar in het grote spel waar we in zitten. In de grote planetaire veranderingen zijn elementen waar ik, die vind ik mateloos interessant. Als je het op het echte businessvlak hebt, ja, dan zijn mensen als toch wel bekende namen als van Virgin, ik kan nou even niet op zijn naam komen, Richard Branson. Ja, dat heb ik wel echt respect voor hoe zo'n iemand in het leven staat. Hoe die ook weer dingen teruggeeft aan de wereld. En ook, ja, dus mensen vinden van alles nog wat van de grote mensen als van de eigenaar van Microsoft en Apple en weet ik wat allemaal. Maar een hoop mensen zien niet dat ze ook heel veel teruggeven aan de wereld. En,
ja,
dat inspireert mij.
En wat je hebt het over allemaal internationale namen. Heb je zelf ook de intentie om buiten de landsgrenzen te gaan werken? Buiten de Nederlandse grenzen?
Ergens zit er inderdaad wel iets in mijn achterhoofd van om dat te doen. Ik heb dit jaar ben ik in Professional Speakers Academy programma gestapt. Ook omdat die droom er ergens is om het buitenland in te gaan. Ik heb familie in Canada wonen.
Mm-hmm.
In 1993 heb ik mijn logopedieopleiding daar afgemaakt. Omdat ik wel zag dat ik nog iets anders wilde doen dan alleen logopedie, maar het wel wilde afmaken. Ik denk, dan moet ik het wel leuk maken. Dus toen ben ik een half jaar naar Toronto gegaan. En ja, dan blijkt dat Engelsje heel makkelijk af te gaan. En het is gewoon heel leuk om in het buitenland te zijn. Dus daar is dat vuurtje denk ik aangewakkerd. Zie ik me ook nog wel de grenzen overgaan.
Ja.
Maar in die zin in Nederland zijn er zoveel goede mensen die zoveel talenten hebben. En die zoveel mensen kunnen helpen. Denk, nou, dan laat ik daar in ieder geval mijn focus nu leggen.
Ja, 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 als het goed gaat, dan moet je ook maar even de focus vasthouden.
Ja. Ja.
Je kan niet altijd blijven testen.
Nee.
En als je kijkt naar, want je hebt het over namen als Richard Branson en Deepak Chopra. Wat is rijkdom dan voor jou? Want je hebt net ook over die namen als van de eigenaar van Microsoft en Swing. Wat is dat dan?
Rijkdom is uiteindelijk het gevoel van binnen. Het gevoel dat je iets van waarde te brengen hebt. Maar uiteindelijk ook de dankbaarheid voor gewoon de grote en de kleine dingen in het leven. Die bloem die je buiten ziet bloeien. Of dat zonnestraaltje wat nu in deze grijze tijd naar boven komt. Rijkdom is uiteindelijk gewoon de warmte die je van binnen creëert. En dat is ook wel een sleutel die ik afgelopen jaar wel ook ontdekt heb. Van als jij dankbaar kan zijn voor wat er al is. Zeker als Calvinisten kijken vooral naar wat er niet is. Maar als we kunnen zien wat er wel is en je kan daar dankbaar voor zijn, dat is rijkdom voor mij. En dat is ook wel waar ik dit jaar, dankzij een oefening die iemand op Facebook zette, van The Magic van Rhonda Byrne, elke dag kijken naar onderwerpen waar je dankbaar voor bent. Ja, dat is ook wel een katalysator voor mij geweest.
Ja. Ja, want deze vraag die stel ik altijd, omdat veel mensen natuurlijk het gevoel hebben bij rijkdom geld. Hè? Dus er zijn bepaalde inkomsten wat je hebt, wat je moet behalen. En de meeste mensen waar ik mee praat, die een bepaald niveau bereikt wat betreft succesvol zijn, die kijken daar heel anders tegenaan. Dus het is altijd mooi om te horen waar die verschillen zitten.
Ja, nou, leuke vraag inderdaad. Ja.
Gebruik je zelf ook een coach op dit moment?
Ik heb nog de Professional Speakers Academy, maar daar zit geen coach aan vast. Daar zit wel een hele inspirerende mastermind groep mensen aan vast, waarbij we elkaar inspireren. Maar die heb ik nu niet, maar wel vanaf januari weer. Dus ik ben toevallig in een nieuw programma gestart waar een stukje business coaching in zit, in de mastermind, de groepsverband, maar ook individuele coaching. En daar ben ik wel... Ik was de afgelopen 3 jaar wel op zoek ook naar een coach. Ik heb nodig programma's die het label coachingprogramma kregen ingestapt. Niet doorgevraagd of er ook echt coaching in zat. Uiteindelijk waren dat toch programma's waar je veel informatie kreeg en dan uiteindelijk zelf aan de slag moest.
Ja.
Nou, ik ben redelijk autodidact en lekker aan de slag en met die focus kom ik een heel in. Maar ik merk wel dat ik graag een Ditta wilde inhuren. Dus ik was op zoek naar een Ditta en die heb ik eigenlijk nu wel gevonden. Iemand die een beetje op een vergelijkbare manier dingen scherp stelt, doorpakt. Maar ook een stukje, ja, ze noemen dat emergency coaching, wat ik het warme bad van support noem. Dat je ook op het moment dat je even vastloopt tussen de afspraken door, nog wel even bij iemand terecht kan.
Ja,
belangrijk.
Ja. Ja, dus het is een combinatie van groep en één op één.
Ja, de groep is ook heel inspirerend. Dat heb ik wel in programma's die ik de afgelopen 3 jaar, zeg maar, jaar op jaar gedaan heb. Met elkaar en via elkaar leer je ook heel veel. En je kan die stok achter de deur creëren. En mensen hebben weer inzichten die je zelf dan zelfstandig niet krijgt. En dat inspireert. En dan de individuele coaching is toch wel weer die stok achter de deur. Iemand die je net eventjes wat verder onder die waterspiegel laat duiken. Maar ook je scherp houdt op wat je wilt bereiken.
Ja, want je noemde net ook de mastermind. Want de mastermind is ook echt iets wat je... Voor mij is dat heel waardevol. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, dat vind ik heel waardevol. We zijn allemaal zelfstandig. En in die zin is dat me heel eenzaam. Dat merkte ik ook al toen ik in 2007 definitief weg was bij mijn werkgever. Ja, dan doe je het alleen. En ik ben altijd wel op zoek gegaan naar groepen van mensen met wie je dat samen kan doen. Omdat je die inspiratie hebt. Zeker als je het ook uit verschillende branches doet. Dan zie je dat mensen een hele andere invalshoek hebben op materie dan wanneer jij dat hebt. En dat is de kruisbestuiving die je dan creëert in de mastermind.
Als je nu... Met wat je, de kennis die je nu hebt, de expertise die je nu hebt, als je terugkijkt en je zou één van die dingen die je nu deed mogen gebruiken in januari 2007 toen je fulltime voor jezelf begon, wat is dat dan?
Ik denk wel dat dat stukje van dankbaarheid is. Meer kijken naar wat er al wel is. Mijn lat ligt altijd veel te hoog. En dan ben je dus bezig met waar je nog niet bent. En dan heb je toch een gevoel van leegte en gemis. Ben je altijd in die zin maar naar het streven naar iets. Terwijl wat ik dit jaar dus echt ontdekt heb. Als je gaat kijken naar wat je allemaal al hebt. En hoe rijk we allemaal al met elkaar leven. In welke variatie dan ook. Dat van daaruit is er veel meer mogelijk. Dus dat is wel een tip die ik aan mezelf zou meegeven. In 2007 als ik die gelegenheid zou hebben. Ja.
Ja, dat is een hele mooie.
Ja.
Een van de dingen die ik altijd belangrijk vind, en als ik jou inschat, dan ook, maar dan ben ik even benieuwd naar. Als je dingen opnieuw leert, dan heb je in het begin heel vaak wilskracht nodig. En als je het maar vaak herhaalt, dan gaat dat over in gewoontes. Wat zijn belangrijke gewoontes voor jou?
Voor mij is dat nu ook luisteren naar je systeem, naar je lijf, naar je intuïtie. Soms dan, ik leg dat nu uit, ook in die transitie waar we met z'n allen in zitten, zijn we gewend om alles op een hele mannelijke manier te doen. Dus bij wijze van 9 tot 5 zijn we gewend om te gaan werken. En als ik om 9 uur achter mijn computertje zit, dan werkt dat soms niet. Dan kom ik in een soort van stroperigheid terecht. Dan had ik altijd wel de neiging om dan toch door te gaan en door te douwen. Een gewoonte is nu om daarna te luisteren en dan even een wandelingetje te gaan maken, iets anders te gaan doen, iemand te bellen, een kop koffie te gaan drinken of wat dan ook, er even uit te stappen. En dan merk ik dat ik misschien 's middags of 's avonds of wellicht na die kop koffie ineens wel in de flow kom. Of door dat telefoontje, en dat is dat samenstukje wat bij mij toch heel essentieel is. Die inspiratie door even gelachen te hebben met iemand aan de telefoon. Dan kom ik ineens wel in die flow. En dan heb ik in 1/2 uur gedaan waar ik anders 3 uur over had gedaan als ik om 9 uur was blijven zitten.
Ja.
Dus dat is wel een nieuwe gewoonte die denk ik weinig mensen nog gewoon zijn. Maar die ik mezelf aangemeten heb sinds vorig jaar.
Ja.
Ik moet luisteren naar mijn intuïtie, luisteren naar mijn systeem. En als ik die stroperigheid voel, ja, begin er dan maar niet aan. Want dan kost het zoveel energie.
Ja.
En eigenlijk moet je dat de rest van de week bekopen als je daar doorheen zou douwen.
En wat is daar mannelijk aan dan?
Ja, dat is een goede vraag. Het mannelijke zit hem erin meer in een benaderingswijze van de wat oude structuren. Als we kijken naar de vorige eeuw... is de industrialisatie gekomen. En dat is heel goed geweest. Dus de hele mannelijke van een volgorde. Iedereen moet om 9 uur op zijn werk zijn. Want je hebt met elkaar samen te werken. Zeker als je lopende bandwerk doet. Er werd zelfs bepaald van, weet je, daar is je huis, ga daar maar wonen. Die hele structuren, die zijn eigenlijk een beetje komen te vervallen. We zien dat de hele wereld in rep en roer is. Dat het economische stelsel niet meer is zoals het geweest is. Kijk maar om je heen, dichtbij, maar ook op afstand. Er is heel veel veranderd. Mannelijkheid geeft al een hoop structuur. Van 9 tot 5 is een structuur. Maar dat een doel stellen is een structuur. Maar dan ben je weer ook weer misschien weer bezig met wat er mist. Dus een intentie stellen is weer heel anders. Ik noem dat nu een allesomvattend doel, waarbij alle facetten die voor jou belangrijk zijn een rol krijgen. En bij een zuiver doel, dan ben je maar met één ding bezig. Terwijl je ook nog je privéleven er mee wil nemen. Ja. Wil je zien. Hoeveel tijd wil je eigenlijk aan je werk besteden? Al dat soort facetten neem ik mee in een allesomvattend doel. En dan, ja, die mannelijkheid is vooral die structuur, en die laat ik dan een beetje los. Maar uiteindelijk heb je het wel samen nodig, want een bos bloemen komt het best tot zijn recht in een vaas.
Ja.
Zonder die vaas heb je het niet. Dus die vaas is dan de mannelijkheid en het vrouwelijke is die bos bloemen. Dus ze gaan wel hand in hand. Het is niet dat ik de hele mannelijke wil wegschuiven, dat je dat niet meer nodig hebt. Maar het vrouwelijke voel ik nu, die transitie zitten we in, dat mag nu leidend zijn, ondersteund met het mannelijke. Maar niet ten koste van, zeg maar.
Ja, ja. Dan heb ik volgend jaar nog wat te vangen aan mijn te verbeteren en te uit te breiden aan mijn jaarplan, dat scheelt. Wat was jouw grootste tegenslag voor je bedrijf en hoe ben je er overheen gekomen?
De grootste tegenslag was dat ik mezelf tegenkwam. Dus toen ik de focus had op die coaches en klanten krijgen. Dus dan ga je mensen helpen met klanten krijgen. Dat is in 2011 is dat best goed gelopen. Maar in 2012 lukte dat niet. Onder andere dus doordat ik allerlei marketingdingen aan het uitproberen was. Onder andere omdat ik gewoon 2 dingen tegelijkertijd aan bieden was. Dus niet helder was in mijn aanbod. En hoe ik daaruit gekomen ben is door me te beseffen al in die 2 jaar tijd. Van weet je, ik zit nu in een achtbaan en die loopings zijn niet leuk. Als je in een achtbaan zit, dan gaat je hele maag gaat omhoog en het voelt niet leuk. Maar als je weet dat het een achtbaan is, dan weet je ook wel weer dat het eindig is en dat je eruit komt. Dus dat besef heb ik me de afgelopen 2 jaar wel voorgehouden van... Weet je, het is een looping waar je in zit. En dan had je weer wat iets betere tijden, maar dan kwam de volgende looping weer aan.
Ja.
Dat besef van, weet je, het is een looping en dan kom je wel een keer uit. En uiteindelijk zul je zien wat het je heeft gebracht. Dat heeft me wel overeind gehouden de afgelopen 2 jaar.
Maar je hebt niet echt iets veranderd dus gewoon. Je hebt niet gezegd, nou ga ik maar eens wat minder proberen.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat zit toch al een beetje in mijn aard om toch dingen te blijven proberen. En ja, als dit voor de een werkt, zou het dan ook voor mij kunnen werken. Dus dingen blijven proberen vind ik toch altijd wel belangrijk. Dat is toch in die auto stappen en gaan rijden en dan linksaf slaan. En dan zien we, oké, linksaf was niet meer helemaal mijn route. Dus, maar ik heb wel nog kennis op gedaan. En ik heb toch wel leuke dingen om mensen tegenkomen. Dus ik ga niet draaien op en ik rijd terug en ik ga naar rechtsaf. Dus dingen blijven proberen, dat zal ik denk ik altijd wel blijven doen. Ja.
Heb jij één tip voor de ondernemende coach die nu luistert?
Luister naar je intuïtie. Uiteindelijk is het is een mix van weten, willen, kunnen en doen. Als je uiteindelijk diep van binnen luistert, dan weet je wel wat je pad is. En dat is wat me ook wel in 2012 en 2013 overeind gehouden heeft. Ergens zat er diep een innerlijke drive, die ik niet altijd even tastbaar kon benoemen, van... Ik heb iets te brengen aan die coaches. Dus ik blijf gewoon volhouden. Ik blijf proberen. Linksom of rechtsom zal ik mijn weg ook vinden. Ik heb ook een boekje. Dat is ook wel een voorbeeld. Seth Godin. Een boekje van hem gelezen. Dat heet The Dip. Die heb ik ook in die periode gelezen. En dus soms dan loop je vast in zo'n doodlopend straatje. Nou, dan ga je gauw weer terug. En dan ga je weer op je pad. En soms heb je dan een dip waar je doorheen moet. Maar die dip geeft je altijd wel weer dat inzicht. En een worsteling die je hebt om jouw klanten verder kunnen helpen. Ik sprak van de week een dame die zelf dichter bij haar hart wil komen. En dat is een worsteling waar ze zelf nu nog middenin zit. Maar ze ziet ook al wel dat ze de dames die ze nu als haar doelgroep ziet. Dat als ze die dames dichter bij hun hart kan brengen. Dat zij dan ook een betere levensstijl hebben en het gewoon leuker gaan hebben. En je ziet dat zij zelf nu daar middenin zit.
Ja.
Dus dat is wel denk ik de tip van weet dat je er uiteindelijk zult komen. Als je dat ook wilt, dan is die drive er ook. Dus dan maakt je niet uit wat je op je pad komt. Je zult er omheen gaan. Net als water toch in de rivier over alles om alles heen stroomt. Dan komt het stuk van je moet het kunnen. En daardoor heb ik me dus wel geschoold in van alles en nog wat. Ben ik aan het lezen, ben ik webinars aan het volgen. Stap ik in programma's, laat ik me coachen. Want dan kun je het ook gaan doen. Die mix is wel de combinatie weten, ik zal het een keer herhalen, willen, kunnen en doen. Als je die allemaal scherp houdt, dan komen ook die resultaten wel.
Mooi, mooi. De laatste vraag. Wie zou jij graag willen uitnodigen voor deze podcast?
Wie zou ik graag willen uitnodigen voor deze podcast? Dat is een goede vraag. Ik denk Nienke van Bezooijen.
Ik ken haar niet, dus dat zal spannend worden.
Zij helpt mensen hun presentatie goed geven. En haar doelgroep is, reikt wel verder dan coaches. Maar zij weet wel het natuurlijke in mensen naar buiten te brengen. Ik ken haar van de Professional Speakers Academy. Dus dat zijn we samen, daar ben ik haar tegengekomen. Zij is net een paar maanden eerder gestart dan ik. En zij heeft het grootste en het duurste programma bij de Speakers Academy gedaan. En ja, het is wel heel mooi om te zien hoe zij de kern van mensen weet te pakken. Maar ook de echtheid eruit weet te halen. En ook als je dus niet echt bent, dat gewoon voor het feest in zich zegt. Op een hele nette, vriendelijke manier.
Ja, 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 dat is altijd wel fijn.
Ja, heel eerlijk, maar ook heel erg helder en confronterend soms. Ja. Nienke van Bezooijen.
Ja, ik heb haar opgeschreven. Ik dank je wel voor dit gesprek. En,
heel leuk om dit te mogen vertellen. Ja.
En vast tot de volgende keer, want ook nu weer, ik je vragen beluister. Onze dingen liggen ook zo dicht bij elkaar, dat het kan niet anders dat we elkaar ook weer treffen.
Ja, we kunnen elkaar zeker verrijken. Zo kijk ik er tegenaan.
Precies.
Oké. Dank voor je leuke vragen en ja, tot snel.
Dat was het fijne gesprek met Ditta. Je vindt de namen en links die Ditta noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ennohanning.nl/show81. Oh ja, vergeet niet te abonneren op de Enno Hanning Show. Dat doe je bijvoorbeeld via iTunes of Stitcher. Ga bijvoorbeeld naar iTunes en zoek op Enno Hanning Show. Je klikt dan op abonneer als je het gevonden hebt. Als je daar aan de top bent, klik ook even op 5 sterren bijvoorbeeld om de podcast te beoordelen. En geef je recensie. Dat helpt om deze podcast bij andere ondernemers ook zichtbaar te maken. Dankjewel alvast. Heb je vragen over deze aflevering met Ditta of over de podcast in het algemeen? Stuur mij een mail naar podcast@ennohanning.nl en ik hoor super graag van jou. Ik lees elke mail persoonlijk, dus laat niets je tegenhouden om de mail te sturen. Ben jij teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties? Heb je het gevoel dat je kansen mist? Doe dan de online resultaatanalyse en leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Vraag nu jouw analyse aan en boek het nu, want mijn agenda loopt altijd snel vol. Ga daarvoor naar onlineresultaatanalyse.nl. Ik spreek je snel. Tot de volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.